smaken naar Hebreeën, Hebrews, hoofdstuk 12. Vader, we danken u, Heere. We danken u, Heere, voor uw aanwezigheid. We danken u, Jezus. Halleluja. Of we met één of met twee zijn, Heere. Halleluja. We weten, Heere, als we samenkomen, Heere. Als we samenkomen, is er kracht in de samenkomst, Heere. Halleluja. Er is kracht, Heere, in de samenkomst. We zijn samen om u te prijzen, om u te aanbidden en van uw woord te horen, om u zo beter te leren kennen. In Jezus' naam. Hebreeën hoofdstuk 12 zegt: nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Je mag gewoon van de kraan pakken. Van de kraan. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het wat? Opgeeft. Ik ben vandaag hier gekomen om iemand te bemoedigen, om iemand te aanmoedigen, om iemand te waarschuwen door te zeggen: geef niet op. Amen. Kijk eens even kijken naar achter of naar voor, links of rechts. Zeg: hé, niet opgeven, hè. Niet opgeven. Amen. Dankjewel. Niet opgeven, hè, Given. Dankjewel. Dankjewel, jongen. Amen. Niet opgeven. Een van de redenen dat zoveel christenen deze laatste dagen een gevoel krijgen van opgeven. Een van de redenen waarom dat zoveel christenen van het geloof afvallen, is dat ze de moed verliezen. Omdat hun gevoelens, hetgeen dat ze voelen, hetgeen dat ze ervaren, groter zijn dan hun geloof. Hetgeen dat ze zien, hetgeen dat ze horen, hetgeen dat ze voelen, is in hun ogen groter dan hetgeen dat ze kunnen vinden in het schrift. Amen. Hetgeen dat ze ervaren rondom hun is van groter belang of heeft een grotere indruk dan hetgeen dat ze kunnen vinden in het woord. En daardoor verliezen ze moed, hoop en geloof en geven ze het op. De schrijver van Hebreeën zegt tegen de Hebreërs dat ze vastberaden de wedstrijd moeten lopen die voor hun ligt. Vastberaden. En daarbij de blik houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van hun geloof. Amen. Tegen Timotheus zegt hij in 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 12. Dit is Paulus die zegt: strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwig leven waartoe je geroepen bent. Zat hij niet in de lijst, 1 Timotheus? Wakker worden. Strijd de goede strijd van het geloof. We moeten allemaal wakker worden. Amen. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van veel zo'n krachtige getuigenis hebt afgelegd. Strijd de goede strijd. Hij wilt hier met andere woorden bepaalde elementen van het leven gebruik symbolen zoals strijden, het goede strijd, zoals een boxmatch, een loopwedstrijd. Amen. Het zijn allemaal symbolen die men gebruikt om de relatie, om de wandel met God voor te stellen. Amen. Het is niet belangrijk hoe je bent begonnen. Amen. Het is niet belangrijk hoe in het midden van de race, amen, dat je bezig bent, maar het is belangrijk dat je de race eindigt. Amen. Het is belangrijk dat je het einde van de meet haalt. Paulus wil ons duidelijk maken dat wij eens geroepen worden als christenen om Christus te volgen in woord en in daad. En we moeten dit doen met vastberadenheid. Niet met halve inzet. Amen. Niet met een toewijding dat afhankelijk is van hoe goed het weer is of hoe we ons voelen, maar in voorbeeld naar Jezus toe. Amen. Kijk, als je niet eens met de volle overtuiging aan de race begint, dan is de kans groot dat je in het midden van de race gaat opgeven. Als je niet aan de race begint met een mindset van ik ga door tot het einde, dan gaat het moeilijk worden in het middenstuk. Want iedereen belooft u van alles in het begin, allerlei goede zaken. Het gaat zus en zo worden en Jezus gaat dit en dat zijn. Oh ja, dat is wel interessant. Maar vanaf het moment dat die zaken dan niet meer ziet gebeuren in uw leven van oh, ik dacht dat God dit had beloofd en ik dacht dat hij dit aan mij ging geven. Ik zie het nu ineens niet meer en ik krijg tegenstand. Mensen zijn tegen mij. Het is toch zwaar en Het was toch niet zoals ik had gehoopt. En in het midden van de race beginnen we moe te worden. We verliezen hoop. We geven op. Ik zeg u, de vijand van je ziel, de duivel, is een reële tegenstander. Hij is een geduchte tegenstander. Hij kent de mens. Hij kent uw zwakheden. Hij kent die van mij. Hij kent die van u als geen ander. En hij weet, als hij u moe kan maken, als hij u lauw kan maken voor de dingen van God, dan krijgt hij u in uw macht. Maar er is goed nieuws, want u hoeft niet alleen te lopen. Dat is het goede nieuws. U begint de race niet alleen. Amen. U hoeft niet alleen te rennen op uw eigen kracht. Zie, het is niet belangrijk hoe je er geraakt, maar dat je er geraakt. Amen. Dat je die woorden kunt horen. Goed gedaan, mijn trouwvolle dienaar, kom binnen. Jezus zegt, hij die tot het einde wat volhoudt, zal gered worden. Niet hij die fantastisch uit de startblokken schiet en dan halverwege crasht. Het is hij die volhoudt tot het einde. En ik wil die woorden horen. Goed gedaan, mijn trouwvolle dienaar, kom binnen. Halleluja. Mijn Vader zal ons bijstaan in de race. Amen. Hij zal ons bijstaan. Ik moet hier even mijn dingen terug opzetten. Oké, ze zijn er nog steeds. Het was uitgevallen. Ik hoop dat het niet uitgevallen is. Zijn jullie er nog? Amen. Halleluja. Mijn Vader zal ons bijstaan in de race om ons op te rapen. Om ons te ondersteunen, om ons aan te moedigen, om ons te beschermen, om vijanden weg te slaan, om verleidingen, amen, te waarschuwen voor verleidingen, om stemmen en leugens, amen, te zeggen van dat is een leugen, dit is de waarheid, dit is mijn woord, blijf op het pad, blijf op die baan, amen, blijf op die baan en de race, om de race uit te lopen, amen. Hij is daar, hij laat ons niet in de steek, hij zegt, houd daarbij uw ogen gericht op Jezus. Amen. De grondlegger en de wat van ons geloof? De voltooier. Hebben jullie dat niet gelezen? De grondlegger en voltooier van ons geloof. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2. Dus als je aan het lopen bent, als je aan die race begint, als je aan dat leven met Jezus begint, moet je je ogen houden. Want op Jezus, want hij is het begin en hij is het einde. Hij heeft het begonnen in je hart en je moet je zeggen, Heer, u gaat het ook voltooien in mijn hart. Ik kan het niet, maar jij kan het wel. Jij gaat me helpen in de naam van Jezus. Spijtig genoeg leven we in een cultuur waarin veel mensen aan iets beginnen en als het dan niet gaat, dan geven we op. Wie van jullie kent zo iemand of bent zelf zo iemand dat graag van alles iets wil proeven en alles wil uitproberen, maar dan al snel de aandacht verliest en interesse verliest en we doen dan maar iets anders. We hebben een bepaalde hobby en dan geven we het op en gaan we een nieuw hobby. Dit is wel zo'n beetje de trend van vandaag. Omdat we ook zoveel mogelijkheden hebben. Vroeger hadden we het niet. Ja, ga maar voetballen en je blijft daarbij en je ziet dat je een goeie in wordt en niet direct opgeven. Maar nu hebben we zoveel mogelijkheden. Dat we direct het gevoel kunnen krijgen om op te geven. En er zijn ook zoveel religies. Dat als ze direct voelen van Jezus is het toch niet. Misschien moet ik eens New Age gaan proberen. Misschien moet ik eens Boeddha gaan proberen. Ik ben een beetje bang voor de toekomst. Misschien kan ik die eens gaan raadplegen. Misschien kan ik wat kaarten gaan lezen. Of weet ik veel wat allemaal. En de leegte die in ons hart zit. Amen. Kan alleen maar, mijn broers en zussen, opgevuld worden met Jezus. Al de rest als bijzaak. Dat ga u niet vullen. U kan vragen aan getuigenissen van mensen die al de rest hebben geprobeerd. Jezus is hetgeen dat u volmaakt maakt. Want hij is de schepper van onze ziel. Hij alleen kan die leegte vullen. Amen. Maar je hebt een bepaalde attitude nodig. Dat zegt, Heer, ik ga bij u blijven. Want ik weet dat jij bij mij gaat blijven. En als het moeilijk wordt, ik geef niet op. Amen. Ik blijf bidden, ik blijf prijzen. Ik ga, halleluja, de bijeenkomsten niet verzaken. Ik blijf komen, ik blijf horen naar uw woord. Amen. Het probleem ligt hem niet bij God. Het probleem ligt hem niet in de gemeente. Het probleem ligt niet bij de liedjes die goed of niet goed zijn. Het probleem ligt hem niet aan de predikant of aan het woord van God. Het probleem ligt bij het geloof van de opgever. Amen. De opgever kan nooit zijn vinger wijzen naar iets of iemand. De coronacrisis wordt nu af en toe gebruikt als excuus. Van de coronacrisis heeft me lauw gemaakt, de coronacrisis. Nee, heeft niet lauw gemaakt. Het heeft gewoon naar boven gebracht dat je geen relatie had met God. En er komen van allerlei dingen naar boven tijdens deze lockdown en crisis wereldwijd. Allerlei zaken komen naar de oppervlakte waarvan jij niet eens wist dat in je hart zaten. En dat je moet eerlijk bekennen en bekeren en zeggen van: Heer, mijn relatie was niet zo sterk, maar dank u Heer, u bent het begin en de voltooiing van mijn geloof en we gaan verder en we gaan sterker fundament bouwen. Ik heb te hard vastgehouden aan al die dingen rondom de kerk en de muziek en het gevoel en dit. Ik heb er te hard aan vastgehouden nu aan muziek en gevoel en de toffe sfeer allemaal een beetje weg is met de coronacrisis. Blijft er alleen nog maar het pure naturen over. De relatie met God. In de stilte. Amen. Wanneer dat er geen cheerleader is om u op te peppen. Wanneer dat er niemand is om u een beetje zot te maken in uw hoofd en staan te jumpen en te dansen en dan... Morgen is dat allemaal weg, dat gevoel. Amen. Nu begrijp me niet verkeerd. Amen. Naar de kerk komen is een onderdeel van het geloof. We moeten komen. Amen. Halleluja. Maar dat is het geloof niet. Je komt naar de kerk om bemoedigd te worden, om verwittigd te worden, om informatie op te slaan, om vermaand te worden, om geleid te worden, om je doel te vinden in Christus, om gemeenschap te hebben met andere christenen. Amen. Om, en dat is een belangrijke, om trouwheid te beoefenen. Wat belangrijk is in het leven van een christen. Amen. Naar de gemeente komen is niet zomaar een optie. Het is een zekere discipline om trouw te zijn, amen, aan het huis van God. Het huis van God is geen gebouw, maar is een samenkomst van gelovigen. Amen. En daarmee beoefenen een zekere discipline. En de Heer zal u belonen voor uw trouwheid. Ik heb het hier niet over een religieuze daad om te komen en te zitten en na een uur voor te stoppen dat gedaan is. Allee, ik heb mijn ding gedaan. Heer, u beloont mijn trouwheid, hè, want ik heb hier een uur gezeten. Nee. Nee, amen, dat is het niet. U bent trouw, want u weet, het is moeilijk. Het was moeilijk deze morgen, nou, moeilijke nacht, moeilijke week, maar ik weet, er is een woord voor mij. Ik weet, ik kan een woord geven voor iemand anders, want God is goed. Amen. En dat was ook een probleem in de brief van de Hebreeën. De schrijver van Hebreeën stelde een probleem aan de kaak. Het probleem was dat er een invloed van buitenaf kwam om christenen te verleiden om terug te gaan naar het oude verbond. Ja? Deze Joodse gelovigen in Christus werden verleid om terug vertrouwen te stellen op Mozes. Terug vertrouwen te stellen op de tempel en het hele systeem van offers en sabbat en feesten enzovoort. En de mensen die er binnenkwamen verleidden ze met de vraag waarom? Waarom zouden ze dat nu doen? Waarom zouden ze teruggaan naar de wet? Waarom? Ze hebben Jezus. Waarom zouden ze teruggaan? Wel, ze werden verleid omdat er vervolging was. Vervolging van de Joden. Vervolging van de Romeinen. Amen. De brief is geschreven ongeveer in de jaren 60, voor 70 na Christus, voor de val van Jeruzalem. De brief is er geschreven in de jaren 60 waarschijnlijk, 66. En aangezien het christendom op die tijd geen officiële religie was, het jodendom was wel een officiële religie voor de Romeinen. Zij mochten samenkomen, zij mochten hun tempel doen, zij mochten offers doen, maar de christenen niet. En de joden wisten dat natuurlijk. En dus zij verleidden de christenen om te zeggen van: jij mag niet samenkomen, jij mag niet uw ding doen en zingen, maar bij ons mag dat wel. Als jij dat gaat doen, word je vervolgd door de Romeinen, je wordt vervolgd door ons. Je kunt dat lezen in het boek van Handelingen, hoe dat christenen werden vervolgd door Joden, nadien ook door de Romeinen, vooral onder keizer Nero. Dus de verleiding was daar om te denken van: hé, als ik naar het Jodendom ga, kan ik ongemoeid de Heer prijzen, want ja, de tempel, kerk, dat is toch bijna hetzelfde, hè? Een offer brengen, dat hebben we toch duizenden jaren gedaan, dus waarom nu niet, hè? Sabbat vier kan toch geen kwaad, en dus ze werden verleid om terug te gaan naar het Oude Testament. En de schrijver van Hebreeën begint een hele preek, een fantastisch boek trouwens, je moet het helemaal lezen, en je hebt een hele week de tijd om een hoofdstuk per dag te lezen. De schrijver van Hebreeën begint een hele preek, een hele leer uit te leggen in zijn brief, dat het niet zo onschuldig is om terug te gaan. Hij zegt: jongens, pas op. Hij geeft altijd het goede nieuws. Jezus is de Zoon van God, die is groter dan de engelen. Hij zegt: Jezus is als bemiddelaar van het nieuwe verbond superieur aan Mozes of aan Joshua. Ja? Hij zegt dat de nieuwe eredienst, die we hebben doorheen de geest, superieur is aan de oude eredienst met hun offers en hun stieren en bokken en zo verder allemaal offeren. De nieuwe eredienst is volmaakt en onovertroffen. De oude was tijdelijk. Hij zegt dat Jezus als hoge priester er een is naar de orde van Melchizedek. En die is groter, die is hoger en vooral eeuwig in vergelijking met het hoge priesterschap van de familie van Aaron. Amen. Hij zegt en hij leert zijn luisteraars dat Christus' offer groter is dan het offer van dieren. En het bloed van stieren en bokken. Amen. En telkens geeft hij dat goede nieuws. Hij wil zijn luisteraars of zijn lezers eraan herinneren. Jezus is groter dan dat oude testament waarnaar jullie willen terugkeren. Maar pas op, zegt hij. Pas op, telkens geeft hij een grote waarschuwing. Dat als je terugkeert, dat er geen offer meer is om u nog te doen vergeven. Dat er oordeel zal komen als je teruggaat naar de oude manier van doen. En de schrijver van Hebreeën geeft in hoofdstuk 11 en gaat hij verder, geeft hij voorbeelden van de helden van het geloof. Zij die onder druk stonden, die vervolgd werden, maar niet opgaven. Maar toch doorgingen met God. En sommigen hebben hun leven moeten laten. Sommigen zijn gestorven. Hun hoofd werd afgehakt. En hij geeft allemaal voorbeelden van de helden van het geloof. En hij zegt, doe zoals hun. En dan lezen we wat we er strak in het begin hebben gelezen. Hebreeën hoofdstuk 10. Nee, Rebecca, dat is nog te vroeg. Sorry. Niet te rap zijn. Amen, dat is voor ze biedt. Dus hij geeft een hele brief van bemoediging naar gelovigen die onder grote druk stonden om te geloven in Jezus zijn woord en werk. Ze stonden onder druk om terug te gaan. Ze stonden onder druk om op te geven en zeggen van kom maar naar ons, wij mogen tenminste samen aanbidden, jullie niet, maar kom maar naar ons en geef maar op. Maar de schrijver zei, niet doen, want als je teruggaat, komt er oordeel. Hebreeën hoofdstuk 10, nu mogen we dat laten zien, vers 19 en 25. Amen. Ik geef u een beetje context om de volgende vers te begrijpen, want deze wordt heel veel gepredikt dit seizoen, onder de coronacrisis. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder wat? Schroom. Dat betekent zonder angst. Hè? Zonder beschaamd te zijn. Binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof nu ons hart gereinigd is. Wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Ik wil vooral naar vers 25 hoor. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Aangezien Jezus trouw is, wat moeten wij zijn? Amen. Trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. Vers 25. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Ik wil vers 25 nog eens lezen. Want er is tijdens de coronatijd veel te doen geweest rond vers 25. Amen. In plaats van weg te blijven van onze samenkomsten. Andere vertaling zegt verzaak. Uw samenkomsten niet, met andere woorden, blijf niet weg van uw samenkomsten, hè, zoals sommigen doen. Maar bemoedig elkaar juist, en dat des te meer, naarmate u de dag van wat? Van zijn komst ziet naderen. Er is heel veel te doen geweest rond deze vers, hè, want sommige kerken zeggen, ja, maar we moeten samenkomen. Hè, maar de overheid zegt, we mogen niet samenkomen. Dat was in het begin van de lockdown, weet je nog? He? Wat moeten we nu doen? Het schrift zegt, we mogen het niet verzaken, maar de overheid zegt dat we het niet mogen en we moeten gehoorzaam zijn aan de overheid. Wat is het nu? Heer, we zitten hier een beetje in een tweestrijd. Amen. En sommige kerken hebben zich niks aangetrokken van wat de overheid zei, in Amerika, hier in België niet. Amen. En die zeggen, we blijven gewoon open, kom maar allemaal. Sommige kerken hebben gezegd, nee, we gaan sluiten tot het eind van het jaar. Hè? We komen samen online, we blijven nog altijd samenkomen. Hè? Maar wat wil dat nu zeggen? Dat we niet weg mogen blijven van onze samenkomsten. Nu, de situatie van de Hebreërs lag iets anders dan onze situatie. Wij hebben nooit de samenkomsten verzaakt. Ja? We zijn steeds bijeengekomen via andere media, via elektronische media. We hebben steeds contact blijven houden. En dat is goed voor een beperkte tijd. Ja? Want de mens is gemaakt voor relatie. De mens is niet gemaakt om voor een scherm te zitten en zeggen hallo. Hè. Dat is goed voor een beperkte tijd en er zijn voordelen aan die elektronische communicatie. Maar het is toch anders wanneer je de warmte, wanneer je een mens kan observeren, wanneer je daarmee kan communiceren. Amen. En nu dat we terug veilig kunnen komen met voorwaarden, moeten we terug inpluggen in de lokale gemeenschap van de gelovigen. Want dat is een belangrijk aspect van uw christen zijn voor een varia van redenen. Maar dat wil ik niet hebben over al die redenen. Ik wil vooral hebben over het niet opgeven. Om niet weg te blijven van de samenkomsten. In de tijd van de Hebreeër, wanneer dat die brief werd geschreven, was voor de val van Jeruzalem, voor 70 na Christus, in de jaren 60 dus, ze maakten heel veel vervolging mee. Ja? Stonden onder druk om de gemeenschap te verlaten. Onder immense druk. Verleiding om de gemeenschap te verlaten, om naar de tempel te gaan, om daar samen te komen, want dat mocht. Maar wij mochten niet samen, we moesten ondergronds. Als ze het ontdekken, ja, dan kost het uw job, dan kost het uw, weet ik veel wat, uw leven zelfs. En dus er was vervolging. En de vraag is, waarom zou ik naar die kerk gaan en mijn job verliezen? Als ik naar de tempel kan gaan, op mijn gemak, zonder vrees. Dat zal wel een gedacht zijn die de duivel heeft gebruikt om vele christenen mee te verleiden. Maar hij doet het nog steeds vandaag. Amen. Waarom zou ik naar de rots Beerse gaan als ik thuis kan blijven? En gewoon andere predikanten kan luisteren tijdens de week. En ik kan naar YouTube en ik kan naar Facebook. En ik kan eender welke predikant beluisteren. Maar ik waarschuw u vandaag. Amen. Hier wordt de waarheid gepredikt. Amen. Hier wordt de waarheid gepredikt. En als je maar op zoek gaat naar die predikant en predikant. Ik weet het, ik heb het ook gedaan voor een tijdje, maar de Heer was me aan het waarschuwen. Pas op, want je wilt gewoon maar horen wat je oren wil horen en ga op zoek naar bepaalde zaken. Maar je hebt iemand nodig, amen, een stem in je leven die constant is. Want als je van de een op de andere springt, je hoort van alles en nog wat en je hebt geen onderscheidingsvermogen meer op den duur om te zien, dat is correct, dat is niet correct. Amen, daar kunnen mensen van getuigen, amen. En je wordt verleid en je denkt van, oh, dat is allemaal hetzelfde. Nee, het is niet allemaal hetzelfde. Er is maar één correcte leer. Amen. Er is maar één correcte woord. Halleluja. En ik weet, die andere prediking ook zo gezegd uit het woord. Maar je moet correcte interpretatie hebben van het woord. En ik bid in de naam van Jezus dat dat hier blijft gepredikt worden. Amen. En ik bid dat de Heer ons blijft leiden. In Jezus' naam. Waar was ik? Dus De duivel probeert ons te verleiden, ja, je hoeft niet te gaan, je hoeft niet te gaan, hier is het ook goed, hier is het ook goed. Het is niet veilig, het is niet veilig, er is een virus, je kan het opscharen enzovoort. Maar het zijn leugens. Laten we de samenkomsten niet verzaken, tenzij dat je ziek bent, dat moet niet komen. Amen. Terug naar de Hebreeën. Hij zegt, des te meer je de dag van zijn komst ziet naderen. Wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen? Waar heeft hij het over? Volgens de meeste eindtijd-experten, tussen aanhalingstekens, is zijn komst nog niet gebeurd. En dus zeggen ze, ja, dat is voor de eindtijd. Dat is voor de eindtijd. De schrijver van de Hebreeën waarschuwt hier de mensen, des te meer je de dag van zijn komst ziet gebeuren. Maar eigenlijk is dat nog niet gebeurd, dat is voor ons. Dat zeggen zij. Maar waarom zou de schrijver van de Hebreeën iets zeggen tegen de Hebreeërs dat 2000 jaar later gaat gebeuren? Dat houdt toch geen steek? Waarom gaat hij voor iets waarschuwen dat niet in hun generatie, niet in hun tijdperk zou gebeuren? Waarom zou hij dat doen? Houd geen steek. Ik zeg u, de dag van zijn komst is in die tijd gekomen. De dag van zijn komst is oud-testamentische taal voor oordeel. En Jezus ging komen. En Jezus ging heel snel komen in die generatie wanneer die brief werd geschreven. Want het oordeel kwam in 70 na Christus. Brief is geschreven in de jaren 60. En de tempel werd vernietigd in 70 na Christus. Alles waarmee zij werden verleid, ging worden vernietigd. Ze werden verleid om naar de tempel te gaan. Ze werden verleid om terug te gaan naar de wet. Maar Jezus heeft gewaarschuwd dat je allemaal vernietigd wordt. Waarom teruggaan naar iets dat gaat geoordeeld worden? Amen. Jezus heeft het in vele plaatsen verwittigd. Dus de vraag was eigenlijk, geloof je Jezus zijn woord of geloof je het niet? Geloof je zijn woord, dan ga je niet terug naar de tempel. Geloof je zijn woord niet, ja, dan ga je terug naar de tempel en doe je wat je wil, maar dan ga je onder oordeel zitten. Kijk naar Matteüs 10. Ik was versteld van de verzen die ik vond, waarin Jezus zijn luisteraars waarschuwde. Hij zegt, Matteüs 10, 22. Zit het op het scherm? Ja? Matteüs. Staat hij in de lijst? Matteüs hoofdstuk 10, vers 22. Jullie zullen door iedereen gehaat worden. Ja? Omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie. Voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de mensenzoon gekomen zijn. Lees dan nog maar eens, rustig. Wanneer ze jullie vervolgen, tegen wie spreekt Jezus? Het zijn leerlingen. Ja? Vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de mensenzoon gekomen zijn. Hij spreekt naar zijn leerling. Hij spreekt niet naar ons, hij spreekt naar zijn leerling die vervolgd in de worden en zij die stand houden tot het einde. Volhouden aan zijn boodschap. Niet teruggaan naar het oude. Niet blijven in Jeruzalem. Want dat gaat vernietigd worden. Matteüs 16, 27. De komst van de mensenzoon betekent oordeel. Ja? Dat is oordeel. Juist zoals in het Oude Testament. Dat God komt in oordeel. God die komt op de wolk in oordeel. Dat is allemaal symbolische taal om te zeggen. Er wordt een stad, er wordt een volk geoordeeld. Matteüs 16, 27. Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Tegen wie sprak hij? Ja, sommigen van hier, de aanwezigen. Sommigen onder de 2000 jaar later christenen. Nee, het spreekt over de aanwezigen. Hij zegt, sommigen jullie hier die aanwezig zijn, jullie zullen nog niet sterven voor de komst van de mensenzoon. Johannes is niet gestorven. Johannes heeft het meegemaakt in 70 na Christus. Al die andere leerlingen zijn allemaal een gruwelijke dood gestorven onder Nero, onder vervolging van de Joden en van de Romeinen. Dus Jezus had gelijk. Hij had gelijk. Hij had gelijk. Iedereen zal hij naar zijn daden belonen. Dat wil zeggen, geloof je mijn woord, dan zal je die vernietiging niet meemaken, zul je levend blijven. Geloof je mijn woord niet, dan blijf je gewoon in Jeruzalem, blijf je naar de tempel gaan, doe alsof er niks aan de hand is en Jezus niet hebt gehoord, en de Romeinen zullen komen en zullen alles plat branden. Dat is wat het wil zeggen. Matteüs 26. Dit is wat Jezus weer zegt. Jezus antwoordde. 26 vers 64. Amen. Weet u nog die scène waarin Jezus voor de hoge priester staat? Ze hebben hem gearresteerd. Hij staat voor de hoge priester. Ze vragen hem, bent u de zoon van God? Bent u de zoon van God? En hij zegt, ja, het is zo. En dan scheuren ze hun kleren. Hè, omdat ze dachten dat dat godslastering is. En dit is wat Jezus zegt tegen de hoge priesters. Hè, het religieuze elitevolk. Hij zegt, Jezus antwoordt, u zegt het. Maar ik zeg tegen allen hier, vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Wie zou hem zien komen? Vanaf nu zult u de mensenzoon zien komen. U, al die fariseers die daar stonden. Amen. Zij waren aanwezig, wel niet allemaal, zullen wel een paar gestorven zijn. Maar 40 jaar nadien hebben ze inderdaad de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel. Dat is symbolische praat, dat is apocalyptische praat, zoals je in Jesaja kunt terugvinden, zoals je in Jeremia kunt terugvinden. De Heer die komt op de wolken betekent oordeel. Wolken, duisternis. Hè? Oordeel. En dat is inderdaad een waarschuwing, omdat ze het woord van Jezus niet geloofden. Lucas 18, vers 7 en 8. Ik weet, er zijn nog meerdere. Hebben? Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkoren, die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als een mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Als hij komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Wat wil hij daarmee zeggen? De meesten zeggen, of eindtijd zegt, dat is voor de eindtijd, dat is voor de eind. Nee, dat was voor hun. Wanneer hij komt, zal hij dan geloof vinden? Geloof in mensen, geloof in wat Jezus heeft gezegd van vlucht uit Jeruzalem wanneer hij de legers ziet komen. Zal hij geloof vinden van de christenen die dag en nacht uitroepen tot hem en die de verleiding weerstaan om terug te keren naar het oude bestel? Is dat het geloof dat hij gaat vinden? Geloof dat zegt van, Heer, ook al worden we hier vervolgd, ook al worden we hier verleid om comfortabel ergens in een tempel te gaan zitten. Nee, ook al kost het ons leven, we blijven bij u. Zal hij dat geloof vinden wanneer hij komt? Of zal het een kerk zijn die teruggegaan is uit vrees voor hun leven? Dat is een heel andere context. Amen. Matteüs 24, een van de belangrijkste. Matteüs 24, vers 1 tot en met 3. Deze kennen jullie. Hebben? Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen, Jezus tegen zijn leerlingen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, Jezus, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Wat is zijn komst? Is de vernietiging van de tempel. Want hij zegt juist, alles gaat hier vernietigd worden. Jezus, vertel ons, wanneer gaat dit gebeuren? Wanneer gaat uw komst komen? Wanneer is die voltooiing van de wereld? Wereld trouwens, dat woord wereld in het Grieks is aion. Dat betekent, waar krijgen we ons woord eeuw van? Eeuw, en betekent eigenlijk letterlijk een tijdperk. Ja? Het woord voor wereld is kosmos en dat betekent de letterlijke wereld. Maar hier dus eigenlijk een betere vertaling zou zijn, wanneer is de voltooiing van dit tijdperk? Wanneer is het einde van de wet, van de tempel, van heel het Oude Testament? Dat was eigenlijk de vraag. De tempel weg, wanneer, voor hun was het dan ook letterlijk hun wereld. Die zoals wij soms zeggen, oh, de wereld zakt onder mijn voeten in. He? Dit was het einde van een tijdperk en ze moesten weten, wanneer gaat dit gebeuren? En Jezus begint dan allemaal tekenen op te sommen, dit en dat, dat moet gebeuren. En dan zegt hij op het einde van al die tekenen, deze generatie zal niet vergaan tot al deze tekenen zullen vervuld worden. En wij denken dat dat voor ons is. Allee, ik niet, maar vele valse eindtijd. Mensen, luister niet naar die larie en apenkool. Hij sprak tot zijn leerlingen. En hij heeft gezegd, deze generatie is 40 jaar, is gestorven rond 30, 40 jaar nadien is het inderdaad gebeurd zoals Jezus heeft gezegd. Al die tekenen zijn uitgekomen van oorlogen en rumors of wars en aardbevingen en al die zaken zijn allemaal gebeurd in de aanloop naar de val van Jeruzalem. Amen. Dus, al dit om te zeggen, waarom zou je naar het Oude Testament willen terugkeren? Als Jezus heeft gezegd dat het zou vernietigd worden. Waarom zou je teruggaan naar de tempel wanneer hij heeft gezegd, alles zal worden afgebroken. En als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Geloof in zijn woord dat hij de bemiddelaar is tussen God en mens en niet de tempel en de offers. Geloof dat hij en zijn offer voldoende is en niet het andere. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. En sommigen zeiden in die periode, van 30 tot 70, oh, die Jezus heeft maar wat gezegd. Die zegt dat hij terugkomt, die zegt dat hij gaat oordelen, die zegt dat de tempel gaat vallen, maar het is nu al 30 jaar en we zijn nog steeds hier. In de jaren 60. Het is al 30 jaar, de tempel staat nog steeds hier. Het zal wel een valse Messias zijn geweest. Maar luister naar deze Messias. Luister naar deze redder, maar zei Jezus niet. Er zullen vele valse Messias opstaan. En wanneer ze roepen, kom hier, veiligheid is hier, kom hier, veiligheid is hier. Luister niet naar hen, maar vlucht weg, heeft Jezus dat niet gezegd, inderdaad. En er zijn Messias opgestaan en zeiden van, kom, hier is het veilig. Kom maar naar ons, kom maar bij ons aanbidden, hier is het veilig. Je moet geen christen blijven, kom maar tot het jodendom terug. Maar Jezus heeft gezegd, nu luister niet doen, of er zal geen offer meer zijn om uw zonde teniet te doen, want het oordeel ging komen over die stad. En als jij in die stad was, werd je mee uitgeroeid. Het is daarmee dat Jezus zei, wanneer dat je de abomination of desolation, wanneer je die gruwel ziet komen. Hè? En in 68 is hij gekomen. Titus met al zijn legers zijn gekomen naar Jeruzalem. Het was een hele processie met duizenden doden op weg naar Jeruzalem. En de christenen hebben het gezien. En opeens stopten die legers. En ze moesten terug, want er was een burgeroorlog in Rome aan de gang. Maar de christenen hadden dit gezien en zij hadden gehoord de woorden van Jezus. Als je ze ziet komen, vlucht dan naar de bergen. Vlucht uit Jeruzalem. Als je op een dak zit, ga niet terug in je huis om iets mee te pakken. Vlucht gaat als je zwanger bent. Dat is heel spijtig. Maar vlucht, laat niks achter. Kijk niet achterom. Vlucht naar de bergen. En ze hebben dat gedaan. Geen enkele christen die geloofde in de woorden van Jezus is achtergebleven tijdens het gruwelijke massacre in 70 na Christus. Waar dat tot 1 miljoen Joden zijn gekruisigd geweest door de Romeinen. Geen enkele christen zat daartussen. We werden allemaal veilig in een stad, naar een stad gegaan. Amen. Halleluja. Jezus heeft hun gered. Letterlijk en spiritueel. Amen. Halleluja. Amen. Inderdaad, het kwam uit. Het kwam uit. En de christenen die de woorden van Jezus in vertrouwen hadden genomen en daarnaar gehandeld hadden, zijn niet omgekomen. Kan je nu begrijpen waarom de schrijver van de Hebreeën zegt, in Hebreeën 10, 25, in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen doen, doet het niet, maar bemoedig elkaar des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Want als jij terug wilt gaan naar de tempel, als jij terug wilt gaan naar het Oude Testament, dan gaat allemaal vernietigd worden. Nu, wat heeft dat met mij te maken? En ik eindig hiermee. Wel, Jezus zijn woord over oordeel is uitgekomen. Ja? Over de natie van Israël, over de tempel, omwille van het verloochenen van zijn offer. Omwille van te zeggen, we moeten Jezus niet hebben. We willen Barabbas, laat het bloed maar op ons komen en op onze kinderen. Het is uitgekomen. Het is uitgekomen. Heeft dat met mij te maken? Wel, er is nog een oordeel dat klaar ligt voor de ganse wereld. Amen. Het ultieme. Het einde der tijd. Het einde der einde. Van alle eindes is dat het einde. Dat is echt het einde. Amen. Dat is het einde van het tijdperk en dan begint het eeuwige. Amen. En dan zitten we met ons verheerlijk lichaam. Er komt een algemeen oordeel. Wat is gebeurd met Jeruzalem? Was een voorafschaduwing bij wat gaat gebeuren in de wereld. Amen. Ik weet niet wanneer. Ik weet niet welke tekenen enzovoort. Ik weet één ding. Je moet klaarstaan. En er zijn verleidingen om terug te gaan naar de wereld. Om te zeggen, het is allemaal niet zo erg. Hè? Je kan ook gerust vinden daar enzovoort. Maar er is een verleiding om terug te gaan. Maar ik ben hier om te zeggen, broeders en zusters, hou vol. Geef niet op. Amen. Geef niet op, want zijn woorden zijn redding. Letterlijke redding van het oordeel. Letterlijke redding van de eeuwige verwijdering. Amen. Van onze Vader. Jezus zijn woord over oordeel is uitgekomen in 70 na Christus. Zijn profetieën zijn allemaal uitgekomen. Dat betekent dat ook de profetieën over het laatste eindtijdoordeel zullen uitkomen. Maar dat betekent ook dat zijn woord over beloftes, over redding, ook uit is gekomen. En ook zal uitkomen. En dat we op hem kunnen bouwen. Amen. Laten we recht staan. Amen. Het is waar. Als zijn woord over oordeel is uitgekomen, dan is ook zijn woord over redding trouw en betrouwbaar. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Dank u, Jezus. Zij die op hem bouwden, zij die op hem vertrouwden, zijn gered. Halleluja. Zij waren veilig. Ja, ze hebben moeilijke momenten meegemaakt. Ze zijn door vervolging moeten gaan. Ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. En misschien maak jij dat ook mee. En misschien word je verleid om op te geven. Misschien word je verleid om te zeggen, ik wil geen christen meer zijn. Het is te moeilijk, het is te zwaar om terug te gaan naar de wereld. Maar Paulus zegt, dat zijn maar korte afflictions, kort, hoe zeg je dat in Nederland? Nederlands. Hetgeen dat je hier meemaakt is niets vergeleken met de eeuwige glorie die ons staat te wachten. En dus ik wil graag dat we samen bidden voor elkaar en voor uzelf. Dat je niet mag opgeven. Amen, dat je sterk blijft, dat je tot de Heere zegt, Heere, wat er ook gebeurt, u bent bij me. Amen. Des te meer